onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 39 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 39, de eerste vijf versen. Kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het heilige evangelie van Lucas en daarvan het 14e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 14. En het geschiedde als hij gekomen was in het huis van een der oversten der fariseeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En zie, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerden fariseeën en sprak: Is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil en hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide: Wiens ezel of os van uw lieden zal in de put vallen, die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats? En zij konden hem daarop niet weder antwoorden. En hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkoren, zeggende tot hen: Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij. En hij komende om die u hem genood heeft tot u zeggen: Geef deze plaats en gij alsdan zult beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt die u genood heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hogerop. Alsdan zal het u een eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En hij zeide ook tot degene die hem genood had, wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roept niet uw vrienden, nog uw broeders, nog uw magen, nog uw rijke geburen, opdat ook dezelfde u niet de enige tijd wedernode en uw vergelding geschieden. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo noden armen, verminkte kreupelen en blinden, en gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding des rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen, en hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaals, om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtiglijk te onschuldigen, en de eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie, ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven, en ik bid u, houd u mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht weder gekomen zijnde boodschapte deze dingen zijn heer. En toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en de wijken der stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide, heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en er is nog plaats. En de Heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing hen om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met hem en hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. En anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog ver is en begeert tot hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet alles verlaat wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg en wie oren heeft, die horen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer samengebracht in dit gebedshuis, waar gij met uw Heilige Geest mensen wilt toebrengen, verloren zondaren wilt toebrengen, tot de gemeente die zalig moet worden, want gij hebt ze van eeuwigheid uitverkoren. Degene die gij onwederstandelijk toebrengt, op de stem van de Zoon Gods door woord en geest. En wat een eeuwig wonder, Heere, want dan maak gij onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Want we zijn alle van dezelfde lap gescheurd. We zijn alle in Adam gevallen en derven de heerlijkheid Gods. maar uw volk wordt om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. O, dat eeuwige wonder, daar gaat uw volk zich eeuwig over verwonderen, want daar is de tijd aan deze zijde van het graf te kort voor, om daar u eeuwig uw naam over groot te maken, gelijk de engelen al eeuwenlang doen vanaf de schepping. En gij zijt niet begonnen God te worden, maar gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En gij blijft God, ook al worden er zoveel aanvallen gedaan op uw heilig woord. Uw woord blijft onveranderlijk, uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En gij hebt alles gemaakt en geschapen om uzelfs wil, om de ere van uw grote drie-enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat we het zouden beseffen, Heere, waartoe we leven, wat is het doel van ons leven? Dat is in het paradijs geopenbaard, om u 24 uur per dag groot te maken, om de stem des Heren te horen en in die gehoorzaamheid te wandelen. Maar we zijn er uitgevallen, uit uw beeld gevallen, want we waren in het paradijs beelddragers Gods. Created in thy image. Heere, wat wordt dat toch nauwelijks meer beseft. Want gij zegt, als ik wederkom op de wolken des hemels, zal ik nog wel geloof vinden op aarde. De kerken lopen vol, maar uw woord wordt vervalst. En gij zegt tot uw volk, vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk te geven, want uw volk wordt zeker zalig. Hoewel van alle kanten aangevallen, aangerand, uw volk wordt zeker zalig, want gij hebt ze gekocht met uw dierbaar bloed. Eenmaal door die enge poort gegaan, is er geen weg meer terug, want dat is een zalige troost, opdat we zouden weten dat er geen afval der heiligen bestaat. Gij doet uw werk vanaf het begin der aarde tot aan het einde, tot aan de volleinding der wereld, om ze toe te brengen uit alle volken, natieën, tongen en talen, en het zal zijn één kudde en één herder. Heere, gij mocht ons op deze dag onderwijzen vanuit het heilige evangelie van Lucas. O, wat komt overeen met al de schrift, want al de schrift is van de Heilige Geest ingegeven en het is nuttig tot wederlegging en tot bestraffing, tot vertroosting, tot versterking. En dat we het mochten ondervinden, gelijk Petrus zegt, we hebben bekend dat gij zijt de Zoon des levende Gods. Heere, o, mocht gij het ook de kleine kinderen leren, want er staat geen leeftijd voor. Gij zegt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want de zulk is het koninkrijk der hemelen. En nu is de tijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Het is nu nog de tijd om tot bekering te komen. En straks als gij wederkomt op de wolken des hemels, wordt er geen mens meer bekeerd. Want dan is de volheid tot een einde. Tot de wederopstanding aller dingen. Heere, zegen ons van hart tot hart. Van persoon tot persoon, want het is een persoonlijke zaak om te geloven in die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere naam, er is geen andere weg. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben ook de deur. Alle die door mij ingaan, die zullen het leven vinden in mijn naam, die zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Heere, gij hebt alles bereid voor uw volk, alle dingen zijn gereed. Daar hoeft geen zucht meer bij. Maar het gaat met zo'n strijd gepaard, daar gij ook zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Want breed is de weg en wijd is de poort die tot het eeuwige verderf leidt. En velen zijn er die op die weg des verderfs wandelen, van nature we allemaal. En weinigen zijn er die die smalle poort, die enge poort vinden. Velen zoeken wel in te gaan, maar zullen niet kunnen, omdat zij hun oude leven niet afbreken, hun oude leven, die oude mens onder de wet, door de enge poort smokkelen. Maar het zal niet gaan, want gij zegt, die zullen over de muur klimmen. Maar dat zal door u niet erkend worden. Dat zijn dieven en moordenaars. Omdat ze ook hun zelfmoord, de geestelijke zelfmoord, hebben we ook al in Adam gepleegd. Maar om buiten die enge poort het eeuwige leven te vinden is niet mogelijk. Heere, kom over en help ons en leid ons in uw waarheid. En het moet steeds weer geleerd worden door de uwe, want ach, onderwezen te mogen worden onder het geklank van uw woord, dat is absoluut noodzakelijk. Want die dagelijkse bekering die volgt op de wedergeboorte. En uw volk komt zich steeds zelf tegen. Maar dat we dan ook deze dag geheel en alleen op u mochten zien. Gelijk de apostel zegt, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En al wat ik nou door het vlees leef, leef ik door het geloven des Zoons van God. Heer, o, gij zijt machtig om een hele schare te bekeren op één dag, zoals op de Pinksterdag geschiedde. Maar de engelen des hemels die zingen, als er één zondaar is die zich bekeert. Want die hebben daar meer blijdschap in als die 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Kom over en help ons, Heer, en breng er nog toe tot dat volk wat ter ruste gaat, tot dat Sion waar niemand naar vraagt, want het gaat onder het kruis naar huis. Mocht gij alle satanische machten en krachten ter aarde slaan, want de duivel die maakt zich op om het mensdom te verleiden. Gij zegt het ook, ik breng het kwaad over alle vlees. Maar gij, Baruch, gij volk des Heren, gij kind van God, gij zult uw ziel tot een buit hebben in alle plaatsen waarin gij zult trekken. O Heere, bereid de weg, gelijk ook Johannes de Doper u de weg hebt bereid, dat gij die ons bereidde, want gij zijt die weg gegaan, de Via Dolorosa, naar het Vaderhuis. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. O, mocht dat verklaard worden ook deze dag, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen, amen. Ja, geliefde, wat hier staat opgetekend, dat Christus op de Sabbatdag een waterzuchtige man geneest. Hij straft de eergierigheid van de fariseeën die de vooraanzittingen in de maaltijden en in de synagogen zochten in te nemen. En vermaant tot die lage plaats, want een iegelijk die zich verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En die vernedering, dat betekent tot de hel toe vernederd, want van nature zijn we als oude bedorven mensen onder de wet, die dingen niet verstaan, wat hier in Gods woord staat geschreven. Natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, daarom moeten we wederom geboren worden. En als we daar iets gaan van verstaan, dan zoekt de liefde om het te doorgronden, want liefde zoekt te kennen. Dat is het yada. Strijd om in te gaan door de enge poort in het vorige hoofdstuk, dat gaat eraan vooraf om in te gaan door die enge poort op de smalle weg des levens. En van nature lopen op de brede weg des verderfs. En er komt in alles openbaar, in onze spraak, in ons gewaad. En de dingen die we doen, die besteden we in ijdelheid. Oh, als dat beseft mag worden en na ontvangen genade wordt dat beseft. Want Gods volk roept het gedurig uit, een mens is enkel ijdelheid, waarmee hij zich vlijt. Een mens is druk in de weer om niks. En daarom staat er geschreven, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik, u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen, omdat zij die oude mens willen behouden. Maar die komt er niet doorheen. Die oude mens is te opgeblazen, te groot, te breed. Maar die nieuwe mens, als Christus aan je ziel wordt geopenbaard in de uren des gerichts, dan is er geen sprake meer van een oude mens. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En dan zoek je het niet meer in dit leven als zodanig. Je wordt niet een engel. Gods volk wordt straks de engelen gelijk. Als zij aankomen in die hemelse gewesten van gelukzaligheid. Dan zullen ze de engelen gelijk wezen. Daar is geen man noch vrouw. Nee, het hemelleven, daar wordt natuurlijk doorgaans veel te vleeselijk over gedacht. Alsof dat te vergelijken is met het leven aan deze zijde van het graf. Nee. Nee, wij moeten wederom geboren worden. Wat is dat? Nicodemus, die begreep er niks van. En hij kwam desnaast tot Jezus. Nicodemus, de overste der Farizeeën. En dan zegt de Heer: zijt gij een leraar Israëls en verstaat gij deze dingen niet? Gij die geroepen zijt om het volk te onderwijzen. En je weet nog niet eens wat wedergeboorte is, want hij verstond het heel vleeselijk. Biblicistisch noemen we dat. Hij zegt, moet een mens dan wederom in moeders buik ingaan? Nee, het is een geestelijke geboorte. De wedergeboorte is een geestelijke geboorte. En dat geschiet door woord en geest. Want het woord wordt genoemd het zaad der wedergeboorte. En daarom moet het woord gepredikt worden, opdat dat zaad in je hart zou vallen, in een wel toebereide aarde. Goed verstaan hoor, want tegenwoordig, dan springen ze zo over de muur de blije wereld in. Maar zo werkt de Heer niet, strijd om in te gaan. En dan begint die mens, als die enigszins overtuigd wordt ook, begint hij eraan om te strijden om in te gaan. Maar hij wordt in die strijd afgebroken. Want vlees en bloed hebben het koninkrijk Gods niet behaagd. Kan ook niet, vlees wordt nooit bekeerd en we zijn enkel vlees. Hoe dan? Wederom geboren worden. Krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan ben je een nieuw schepsel. En dan ga je al die dingen in goddelijk licht zien. En verstaan. Hoort en verstaat. Dat is wat Gods volk mag beoefenen. Naar de mate des geloofs. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. God wil onderscheid ook onder zijn volk. Ze zijn niet allemaal profeten. Ze hebben allemaal niet een bijzondere roeping. Ze zijn allemaal geen prediker, hoewel als de Heere zijn genade in je leven verheerlijkt, dan worden ze wel allemaal getuigen van hem. Dan ga je van de werken Gods getuigen. Komt zie de mens die mij gezegd hebt, alles wat ik gedaan heb, zei die Samaritaanse vrouw toen ze tot bekering was gekomen. Het was een vrouw die heel haar leven in de zonde had besteed. Maar Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen ontferming horen. Daar is de Heer nog steeds naar op zoek. Naar verloren mensenzielen. En ja, dat is maar weinig verstaan door de tijden heen. Hoewel, in onze jonge tijd was er nog veel volk van God. Je kan ze nou bijna haast niet meer vinden. En dat zegt de Heer ook. Zal ik wel geloof vinden als ik op aarde wederkom? De profeten die klaagden al dat Jacob flinterdun was geworden. Nou, in onze dagen is het nog 1000 keer erger. Dat is ons allemaal voorzegd. Dat is ons allemaal voorzegd. Want het schaap volgt de kudde. Zo is de mens na de val in Adam, of het kwaad of goed is, hij volgt de massa. En als je tot God bekeerd wordt, dan onttrekt de Heer je aan die massa. Want de massa loopt op de brede weg ten verderve, want het einde van die brede weg is de eeuwige rampzaligheid. Strijd om in te gaan door de enge poorten zijn twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede en Rutte smalle, God de Heer. Nou, dan maakt God onderscheid waar het niet is. Want we zijn niet beter als de wereld. Echt niet. De Heer maakt onderscheid waar het niet te vinden is. In de eeuwigheid niet te vinden is. Hij heeft een volk uitverkoren en die gaat hij ook toebrengen in de tijd. En dan zet de Heilige Geest, dat is het eerste wat er in het mensenleven gebeurt in een stuk der ellende, de werking des geestes. Dat is nog geen wedergeboorte. Nee, want Judas de verrader ondervond ook die werking des geestes. Ik heb verraden onschuldig bloed, maar hij kwam niet tot bekering, hij verhing zich. Het stuk der ellende is nog niet het stuk der verlossing. En het stuk der verlossing, dat is wel geklonken aan het stuk der dankbaarheid. Maar dat wordt in onze dagen al amper meer onderscheiden. Strijd om in te gaan door de enge poort, dat is een strijd op leven of dood. Gelijk ook die moorman, die zwarte moorman uit Moorenland, die was in Jeruzalem geweest om De tempel mocht hij niet in, want het was een eunuch. Mocht hij niet in. Zo'n onbesneden Filistijn, zou ik maar zeggen. Nee, en hij aanvaarde de terugreis. En hij had wel een rol van Jesaja bemachtigd. En hij las hoofdstuk 53 over de man van smarten, verzocht in krankheden. Ja, daar las hij over de Heer Jezus, maar die kende die nog niet. En toen kreeg Filippus, de evangelist, het bevel des Heren om af te gaan op een weg welke woest was, die van Jeruzalem afdaalde naar Gaza. En Filippus ging en kwam die wagen tegen en vroeg aan die moorman: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Dan zegt die moorman: hoe zal ik ook kunnen, terwijl ik geen uitlegger heb? En toen werd Filippus verzocht om op die wagen te komen en hij las wat die moorman las. En toen vroeg die moorman: van wie zegt de profeet dit in Jesaja 53? Van zichzelf of van een ander? Daar worstelde hij mee, want hij las zijn eigen oordeel in dat Jesaja 53. En hij wist niet dat het Christus was. Dat moest hem nog geopenbaard worden. En terstond verkondigde Filippus hem Jezus. En toen kwam hij tot bekering. Onder die prediking kwam hij tot bekering. Toen werd hij van dat zwarte moorman bestaan verlost. Hij kreeg geen andere huidskleur of zo. Nou, zo moet je niet verstaan. Nee. En toen Filippus hem gepredikt had, de Christus der Schriften, die in onze plaats is gaan staan, want dat wordt in Jesaja 53 geopenbaard, toen kreeg hij te verstaan dat niet hem het oordeel trof, maar dat Christus dat oordeel trof, dat oordeel des vaders over de zonde van zijn volk. Dat moet een openbaring geweest zijn, want die man die had nog nooit het evangelie horen prediken. En in die ene preek komt zo'n heiden tot bekering. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk, jazeker. En dat doet de Heer nog. O, alle gedorstige, kom tot de water. En die moorman die begeerde dan ook gelijk gedoopt te worden. En je moet verstaan, dat is geen baptisme zoals het nou in onze dagen verstaan. Nee. Gods woord leert de kinderdoop. Een zendingssituatie, daar worden eerst, als mensen tot bekering komen, als volwassenen gedoopt en dan ook de kinderen. En in een verbondssituatie moeten alle kinderen gedoopt wezen, omdat ze behoren tot het verbond. Nou, dat zien we hier ook. Die verbondskinderen, die weigerden om in te gaan. Want wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roept niet uw vrienden. Nou, daar begint het mee. Dat is de inleiding op die gelijkenis die de Heer vanaf vers 16 de mensen predikt. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. Dat gaat over de kinderen des verbonds. En zij begonnen zich alle eendrachtiglijk te verontschuldigen. De eerste zeide: ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Dus hij verkoor zijn pas gekochte akker, 160 eker wellicht, boven het eeuwige leven. Want dat is hier een beeld van. Die Heer die dat avondmaal bereidde, dat is maar beeldspraak. Want als we het geestelijk verstaan, en we moeten het geestelijk verstaan, oh zeker, ook wat er nog volgt, dwing hen om in te gaan, dat moeten we allemaal geestelijk verstaan. En er zitten wel beelden in die ook letterlijk in vervulling gaan, maar dat eendrachtiglijk verontschuldigen: ik heb een akker gekocht en de andere 5 juk ossen gekocht, ik ga heen om die beproeven, ik bid u, houdt u mij voor verontschuldigd. En zo hebben de apostelen, want dat was de roeping, verkondig het evangelie niet anders dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar u weet dat het volk der Joden, die heeft de Christus der Schriften verworpen tot op de huidige dag. Want ze hebben nog een deksel op hun hart, die kinderen des koninkrijks. Ja, die worden daarmee bedoeld. Want de Heer hebben verbond met Abraham gesloten en die gaat door tot in 1000 geslachten. Maar hij is tot het zijnde gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En zo is de zaligheid tot de heidenen geraakt. Want, dat zeiden ook de apostelen, indien gij dan het evangelie van vrije genade verwerpt, zo zullen wij ons tot de heidenen keren. En u weet de de zendingsreizen van de apostel Paulus, hoeveel gemeentes niet hij heeft gesticht. Dat is Gods werk, want onder de prediking van Paulus, net als onder de prediking van Filippus, kwamen de mensen tot bekering. En dat is de gemeente van Christus, waarvan Christus zegt, ik zal mijn gemeente op de Petra bouwen. En Petrus betekent rots, niet op Petrus bouwen, want Christus is de rots. En de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Dus Gods werk is geen misschientje. Van nou ja, vandaag wel en morgen niet. Nee, dat is het niet. Hoewel naar de inleving des harten ook Gods volk na ontvangen genade, naar de inleving zeg ik, er wel eens geheel buiten komt te staan van hoe is het nou met mij gesteld vanwege de aanvallen des duivels, want de duivel laat niet af om Gods ware volk aan te vallen en vanwege de werking van het vlees, als het vlees de overhand heeft, ja, dan wordt Gods volk komt wel op de zeef. En zoals de Heer Jezus tot Petrus zei, de Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Kijk, daar ligt nou de zekerheid des geloofs, die komt van Gods kant. Die komt niet van mensenkant, die komt van Gods kant. Daarin moet Gods volk steeds weer in bevestigd worden. Want dat geloofsschip dat gaat heen en weer op de golven van deze wereld. Maar toch bevinden Gods kinderen zich in een onbewegelijk koninkrijk door het geloof. Door het geloof. Dan mogen ze over die aanvallen heen zien. Dan krijgt de geest de overhand in hun leven. Want vlees en geest die strijden met elkaar. Maar na ontvangen genade krijgt de geest de overhand. Dat zegt de psalmist ook. Ik heb de overhand gekregen naar elke strijd die er gevoerd moet worden. Want van de ene strijd worden ze in de andere strijd geworpen, omdat de Heere hen wil oefenen in het allerheiligst geloof. Een geloof zonder die oefening, zonder die strijd, is geen waar geloof. Nee, dat zie je aan die rijke man en die arme Lazarus. Arme Lazarus moest elke dag die strijd voeren vanwege zijn bestaan. Je had maar een enkele honden die zijn zweren likte. En die rijke man die leefde alle dag vrolijk en prachtig. Dat is niet het leven van Gods kinderen op de smalle weg. Dat is een aangevochten leven, dat is een bestreden leven, maar, moet goed verstaan, dat is niet het voorwerp des geloofs hoor. Met al je strijd en met al je moeite, want dat eigen ik, als je daar nog mee onder je arm zeult. Nee, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. Het voorwerp des geloofs is Christus. Christus Jezus en die gekruisigd. Paulus wenste niks anders meer te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Maar die kinderen des koninkrijks, ja, het was hun wel gepreekt. En toen kwam het moment van het avondmaal. Maar ze verontschuldigden zich alle. Ik heb een vrouw getrouwd, ik heb een akker gekocht. En ik heb een juk ossen gekocht. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijn, de boodschap dat deze dingen zijn Heer. Goed verstaan, het is beeldspraak. En toen werd die Heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en in de wijken, dat is tot de heidenen, tot de wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Dan moet je daar ook niet letterlijk over denken, want dan zit je ook alweer op de brede weg met al die vrome gedachten. Dat is allemaal biblicistisch op die brede weg. Nee, dat moet je geestelijk verstaan, de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden, want Christus is gekomen om de blinden het gezicht te geven. Geestelijk. Dat geestelijke gezicht. Als Christus u vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En dan mag hij kreupel door het leven zijn gegaan. Niet letterlijk denken. Nee. Want door de val in Adam zijn we zo kreupel dat we geen voet meer kunnen verzetten. En daar is die kreupele man aan de schone poort wel een schoon voorbeeld van. Die kon geen stap meer verzetten. Totdat de apostelen Johannes en Petrus hem voorbij kwamen. En toen, ja, die man die kon alleen maar zijn hand ophouden. Voor de schone poort. Petrus zegt, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Sta op en wandel. En dat gebeurde ook. En die man die sprong van vreugde. Hij sprong zo de tempel in. En alle mensen verbaasden zich. Want die man, die kenden ze alle als die kreupelen zittende heel zijn leven lang al aan die schone poort. Nou, zo werkt de Heer in de weg van waarachtige bekering. Ja, door de prediking, want je moet wel strijd om in te gaan. Dat is ook de middelen waarnemen, de prediking waarnemen. De middelen, het woord, elke dag het woord lezen. Met biddend opzien, met gebogen knieën. Voor je bed, voordat je naar bed gaat. Om van de Heere is een woordje uit zijn mond te vernemen. Ja. Nou, Gods woord, Genesis 1 tot en met Openbaring 22, dat kun je niet van elkaar scheiden. Ik ben niet tegen dat ze op het zendingsveld wel eens Nieuwe Testamenten uitdelen. Maar er moet wel verstaan worden dat Gods woord niet begint bij het Nieuwe Testament. En alleen het Nieuwe Testament, want Paulus heeft het Nieuwe Testament zijn brieven geschreven vanuit het Oude Testament. Oude en Nieuwe Testament hoort bij elkaar. Het is de authority van Gods woord. Het kan niet gescheiden worden. Het Oude Testament is niet verouderd. Nee, nee. En het Nieuwe Testament staat niet boven het Oude Testament. Dus dat is goed verstaan. Al de schrift is van God ingegeven. Ja, en het is nuttig tot weerlegging die uit de besnijdenis zijn. Want de heidenen die zijn onbesneden. Onbesneden Filistijnen is de uitdrukking. Maar de Joden die hebben de voorhuid des harten, zegt Gods woord. Dus dan moet je eigenlijk maar op onderzoeken. Heb je de voorhuid des harten? Dat betekent dat je nog niet geestelijk besneden bent. Want een nieuw hart is een besneden hart. Niet aan messen denken of zo. Nou, in het Oude Testament moesten alle jongetjes besneden worden binnen het verbond. En dat was een bloedige zaak. Maar in het Nieuwe Testament is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen. Omdat Christus zijn bloed gestort heeft. En de doop is onbloedig. Omdat dat bloed gestort is en daar mag geen druppel bloed meer bijgevoegd worden. Niet door een besnijdenis, niet door die Joodse gewoonte. Want de Joodse godsdienst is een valse godsdienst geworden. Echt een valse godsdienst. Judaïsme staat gelijk met de islam. Allemaal een valse godsdienst. Totdat de Heer hun de deksel van hun harten zal wegnemen. Zoals er beschreven staat in Romeinen 11. Dat de Joden, we weten niet wanneer, tot bekering komen, wederom tot bekering komen, ja, maar daar is nou nog geen sprake van. Daar is nou nog geen sprake van. De Joden leven voort in vijandschap, want ze geloven geen woord van het Nieuwe Testament. En zonder het Nieuwe Testament kun je niet zalig worden, zonder het Oude Testament kun je niet zalig worden, want dan ga je Gods woord delen en Gods woord is ongedeeld, houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nee, Gods volk zou niet graag het Oude Testament missen en ook het Nieuwe Testament niet. Maar geef me Jezus of ik sterf. Dat is het voorwerp des geloofs. Maar die kinderen des koninkrijks, die hadden helemaal geen behoefte aan Christus. Die hadden helemaal geen behoefte aan bekering. Want die leefden in ijdelheid en dat was hun leven in de dood. Dat was hun leven in de dood. Want de mens is dood in zonde en misdaden. Hij leeft van ijdelheid naar ijdelheid. Dan leeft hij zijn leven. En als je zo sterft, dan sterf je in je zonde onverzoend en dan is het een verloren zaak. Dus hoort wat de Heere hier geschreven heeft laten optekenen door de inspiratie van de Heilige Geest, door middel van de evangelist Lucas. En de Heere zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing hen om in te komen. Dat dwingen, dat is niet met een zweep of zo. Echt niet. Nee, dat dwingen, dat is wel zo'n nadrukkelijke prediking. En het staat in het kader van Lucas 13 vers 24. Strijd om in te gaan door de enge poort. Matthäus 7 vers 13. Gaat in door de enge poort. Dat is diezelfde poort. Die enge poort. Dat is de toegang tot de smalle weg. Waarvan Christus zegt: ik ben de deur. Christus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is ook de poort. Hij is ook de enge poort. Waarom is die poort eng? Omdat er geen natuurlijk mens doorheen komt. Die is te breed, te hoogmoedig. Betekent dat? Die komt er niet doorheen. Nee. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ja, dat is wel een geheim. Het wordt ook in onze dagen in de Reformkerken niet meer verstaan. Het wordt ook niet meer gepreekt. Want men acht die oude mens onder de wet in staat om door de enge poort te gaan. En die enge poort wordt in onze dagen breder gemaakt. En de brede weg wat smaller gemaakt. Het wordt allemaal door elkaar gemixt. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan, want Johannes, de apostel der liefde, zegt: wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus dan kom je niet in de hemel. Nee, dat is niet mogelijk. Als je God niet hebt, dan heb je Christus ook niet. En Christus zegt tot zijn volk, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus Christus openbaart de Vader, want wij moeten met God verzoend worden. We hebben niet in de eerste plaats tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. Dat maakt onze diepe val in Adam uit. We hebben zijn gebod overtreden ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we hebben gegeten. En die zonde van Adam, die is het hele menselijke geslacht toegerekend. Kon geen mens onderuit. Kon geen mens zichzelf van verlossen. Nee, niet met een zelfgemaakt geloof. Nee. Strijd om in te gaan. En dat strijden, dat komt aan een eind. Dat komt aan een eind, want het einde der wet is Christus. Daar heb je het. Het einde van het stuk der ellende is Christus. En hij is dan ook het begin van het nieuwe leven. Hij is het begin van het stuk der verlossing. Hij is het begin van de wedergeboorte. Het begin der schepping Gods. Want de schepping was het werk van een drie-enige God. De geest God zweefde over de wateren. En de zoon en de vader, die hebben de aarde geschapen. Hoewel het werk der schepping voornamelijk wordt toegeschreven aan de eerste persoon van het goddelijke wezen. Het werk der verlossing aan de tweede persoon van het goddelijke wezen. En het werk van de toepassing aan de derde persoon van het goddelijke wezen. Het zijn niet drie goden, het is één God. En drie personen in de godheid. En er komt in alles, in elk geschriftgedeelte, komt het openbaar. Het werk van God drie-enig. Wij moeten met een drie-enig God verzoend worden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat gaat alles in en door Christus. Dus de Heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en steggen in de achterbuurten en dwing hen om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg jullie dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. Dus de Heer die snijdt dat dan voor die kinderen des koninkrijks zodanig af. Dan komt er een dag, dan heb je je hele leven verbrast in de zonde. Je bent erbij opgevoed, want die kinderen des koninkrijks, die zijn opgevoed in de voorzijde leer, die naar het zaligheid is, maar ze hebben een tijd verbrast, ze hebben een tijd geweest. Dat zal het zijn, kinderen, als je je tijd doorbrengt in ijdelheid, terwijl de Heere zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Dat zal wat zijn, als je daar op die grote zaligheid geen acht slaat. En vele scharen gingen met hem en hij zich omkerende zeide tot hen. En dan krijg je de volgende pericoop van dit hoofdstuk. Het is verdeeld in verschillende pericopen. Maar deze gelijkenis is wel de belangrijkste in dit hoofdstuk. Van de prediking tot de kinderen des koninkrijks komt, want alle dingen zijn gereed. En dat staat, dat komt, dat staat in het kader van strijd om in te gaan. Hij zegt het ook bij die tweede uitgang van die dienstknecht. En dan zegt hij, dan voegt hij daarbij, gaat uit in de wegen en heggen en dwing hen om in te komen. Ik heb al gezegd, dat gaat niet met een zweep, nee. Dan moet je de mensen geen ruimte laten, dan moet je ze zetten in geestelijke zin voor de rechterstoel van God. Ja, dat wordt ook niet meer gedaan in onze dagen, want hè, ze huppelen allemaal op de blije weer, ze zijn net van die kangaroes. Springen over alle stukken heen. Nee, het gaat door de doorgang. Ik had dus een zaal met al die Filipijnse mensen en ik moest daar een woord spreken. En toen heb ik ook gesproken over de doorgang door de enge poort. Het was een soort preek op een bruiloft. Ja, komen wel mensen zeggen, dat hebben we nog gehoord. Nee, ik zeg, maar dat heb je nou gehoord. Zalig worden gaat nooit zonder de doorgang door de enge poort. En dan heb je nog een poort, dat is de hemelpoort. Sommige dominees die mixen dat door elkaar en die zeggen, de enge poort is de hemelpoort, dat is niet waar. Nee, Matthäus 7 vers 13 en Lucas 13 vers 24 gaat over dezelfde poort, over de enge poort. En die enge poort wordt eng genoemd. Het is bij God wel een ruim zalig worden, maar voor die mens is het maar een nauwelijks zalig worden. Jazeker, een nauwelijks zalig worden. En als die bevrijding in en door Christus plaatsvindt, dan wordt het ook in de inleving een ruim zalig worden. Als je door Christus bent vrijgemaakt van de heerschappij des duivels, van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des doods. Dat gebeurt in de uren van de wedergeboorte. Dan zingt de psalmist. Dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van zere wegen. Dan is daar die geestelijke verlossing, heeft dan plaatsgevonden. Na die strijd om in te gaan, want die strijd moet je verliezen. De duivel geeft zijn prooi zomaar niet op. Echt niet. Nou, dat suggereren ze. Want heel die prediking die gericht is op de zogenaamde vrije wil van de mens, die vrije wil bestaat niet eens. Van nature heeft de mens een geknechte wil om te willen wat de duivel wil. En na ontvangen krijgt de mens Gods een vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dus die vrije wil die bestaat niet. Die hadden we in het paradijs. En die hebben we misbruikt om van die verboden boom te eten. Nou herstelt Christus zijn volk weer in die paradijselijke stand. Maar dan om nooit meer af te vallen. Want in Christus is geen afval der heiligen. In het paradijs konden we vallen en we zijn gevallen. Maar in Christus niet meer, nee. Want dat is een hoofd van een zoveel beter verbond. Dat is het genadeverbond. Maar de kinderen des koninkrijks, de kinderen des verbonds, die wilden liever hun leven in ijdelheid doorbrengen. Dit doen en dat nalaten. Dit erbij kopen, dat verkopen. Een vrouw getrouwd. Nou komt de derde pericoop. En vele scharen ging met hem en hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, dat haten, moet hoe verstaan, heeft niet de betekenis van het haten wat wij onder haten verstaan. Als je gehaat wordt, nou ja, dan bejegen de mensen je vijandig. Nou, dat wordt niet met het woord haat bedoeld. Als je je vader, je moeder, je vrouw, je kinderen, je broeders, je zusters boven de liefde tot God stelt. Want de samenvatting van de wet klinkt: God liefde hebben boven alles en je naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En er staat ook van Jacob geschreven dat Lea gehaat, eigenlijk zijn tweede vrouw. Hij is wel eerst met Lea getrouwd, maar moet goed verstaan, dat was door het bedrog van Laban. Maar Lea was de gehate. Dat betekent ook niet dat woord gehate, niet dat letterlijke haat waarmee de wereld nou vol is. De wereld is vol van haat. Maar dat is vijandschap. Jegens elkander, jegens God. Nee, die zijn vader en moeder lief heeft boven mij. Staat ook letterlijk geschreven op een andere plaats. Dat is dat woord haten. Ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dus als je Christus wil volgen op de smalle weg des levens, dan moet je dat allemaal ondergeschikt achten. Dat is het goede woord voor dat woord haten. Je vader, je moeder, je vrouw, je kinderen, je broeders, je zusters, ondergeschikt aan de liefde tot God, aan de liefde tot Christus. Dat wordt ermee bedoeld. Dan komt God in Christus op de eerste plaats in je leven te staan. En dat is een werk Gods. Dat hoeven mensen niet te bewerken. Dat doet de Heer door middel van de liefde. Dan gaat er zo'n liefde van Christus uit. Want Gods volk mag zeggen, we hebben hem lief. Wat is daar de oorzaak van? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus die liefde gaat van de Vader uit, van de Zoon, van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest stort in het uur van de wedergeboorte de liefde Gods in onze harten. Daar heb je het. Daar heb je nou de afkomst van die liefde. Het is de liefde Gods in Christus. En dat draagt vruchten. Liefde draagt vruchten. Het geloof is door de liefde werkende. En de Heer zorgt dat die vruchten er zijn. 100-voud, 60-voud, 30-voud. Dat is ook van eeuwigheid bepaald. Je kan er niet één werk bijvoegen. En je kan er niet één werk, goede werken zijn dat, hè? En die één werk afdoen. Wie zijn kruis niet draagt, dat werd tot de rijke jongeling gezegd, verkoop al wat gij hebt en geef het de armen en kom herwaarts, neem uw kruis op en gij zult de schat hebben in de hemel. En toen de jongeling dat hoorde, hij was groot grondbezitter waarschijnlijk, 60 eker bijgekocht, een vrouw getrouwd en juk ossen. Ja, hij zei, maar heer, ik heb net een nieuwe boerderij gekocht, dat kun je toch zomaar niet verkopen. Nou, daar heb ik nou. Een mens zit geklonken aan wat hij heeft, omdat hij meent wat te zijn. Maar een mens die meent wat te zijn, die niet is, die bedriegt zichzelf voor de eeuwigheid. Dat zijn we van nature alle, hoor. En het zou een wonder zijn als het anders is, als de Heere op de troon van ons hart zit als koning. Want waarom gingen die fariseeën allemaal verloren? De Heer heeft het voorzegd. Omdat gij niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. Want er is maar één koning, dat is Christus. En de overste der duivelen, de overste deze wereld, wordt de duivel genoemd. Die gaat rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daar is hij op de dag van vandaag mee bezig, in de verheviging ervan. Als hij dat niet ziet, dat zien zelfs wereldse mensen, die zien dat satanisme heel de wereld versataniseert en de kerken met hen. De kerken verduivelen mee. Door de allemaal valse leringen worden er geïntroduceerd en ook gepredikt. En dat heeft alles te maken met een oordeel Gods. Want de Heer heeft wel het oordeel op al die kerken gelegd, omdat ze het woord vervalsen. Weet u het nog? Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus het komt er wel heel nauw op aan. Ja, het komt er zeker nauw op aan. Maar doordat de Heilige Geest die liefde in het hart uitstort en het geloof, want het geloof gaat voorop. Aan deze zijde van het graf gaat het geloof voorop. Geloof, hoop en liefde. Doch de meeste hiervan is de liefde, want de liefde blijft tot in der eeuwigheid. Dus het is voor Gods kind niet een opdracht of een last om de Heer te volgen, om een kruis te dragen, want er komt zoveel liefde nu mee. U kiest mijn hart, eeuwig tot mijn koning. Dat was de belijdenis van Mozes. Hij had het heel goed aan het hof van Farao, toen hij gered werd als vondeling, gevonden door de dochter van Farao, uit het water getogen, want die dochter van Farao noemde hem Mozes, betekent uit het water getogen. En daar was Mozes 40 jaar lang aan het hof van Farao. En hij werd in de wijsheid en wetenschap van de Egyptenaren onderwezen. Nou, Mozes, zijn padje was bereid, zijn bedje was gespreid. Maar dan komt hij tot de belijdenis. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Kijk, dat is Gods werk. Dat komt openbaar in je leven hoor. Dat onwederstandelijke werk van God. Als het een halve godsdienst is, Demas reisde mee met Paulus. Maar toen die zag dat het hem alles ging kosten, dan staat er: en Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat zal toch wat zijn, mensen. Orpa ging ook een heel eind mee tot de grens met Naomi en Rut. En Orpa keerde terug tot haar afgoden, want Naomi die beproefde ook die twee meisjes. Nou, hij zegt, ga terug tot je afgoden, koop een grote televisie en vermaak je eigen in deze wereld. En toen kwam het er bij Rut uit, want Rut was al tot bekering gekomen in het land Moab. Toen zegt ze tegen Naomi: uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En waar gij sterft, daar sterf ik. Kijk, dan komt dat openbaar. Daar hoef je niks voor te doen, dat is het werk van God. Dan komt dat openbaar. Want de liefde van Christus dringt ons. Ja, gemeente, we zullen er eerst maar eens van zingen. En wel van dat zesde en zevende zangvers van Psalm 39. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond voortaan niet open doen. Wel gij het deed, neem uw plaag van mij, houd op van slaan en maak een einde aan mijn leed. En vers 7, wanneer uw straf op ene sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort, gelijk de schoonheid van een kleed. 6 en 7 van Psalm 39.
Oh,
gemeente van nature leven we in een gevangenis. En een mens van nature, die kent het niet, die weet het niet.
Nee.
Hij voelt zich in deze wereld thuis, in de zonde thuis, in zijn vermaak thuis, in de ijdelheid thuis. Maar dat wordt wel gans anders als de Heere komt om die kreupelen en die gevangenen, want we zitten in de ketenen van de duivel. We zijn gevangenen van de sterk bewapende die de hof bewaakt, geestelijk en dikwijls ook lichamelijk. Want hoeveel van de duivel bezeten mensen heeft Christus tijdens een omwandeling niet van de duivel bevrijd? En als dat geschiet, houdt dat ook de ware bekering in. Goed voorbeeld is die van de duivel bezeten man, Legio was zijn naam. Er woonden wel 1000 duivels in hem. En de dorpelingen in Gadara konden die man niet temmen, want hij sprong van het ene graf in het andere graf. En ze bonden hem met ketenen, met dikke kettingen. Hij brak ze net als Simpson, als een draadje. En toen kwam de Heer Jezus met zijn discipelen. Nou, die discipelen zouden nog wel even in dat schip blijven hebben staan, want toen kwam die man, die bezeten man van Gadara, die kwam tot hen toe. En de Heer Jezus zeide tot die duivelen, ga uit van hen. En het geschiedde op zijn woord. Het geschiedde op zijn woord. Ja, en toen die duivelen, die, wij weten dat gij zijt de zoon des levende gods. En gij zijt gekomen om ons te pijnigen. Nee, de Heer was gekomen om die man van die macht, van de dominie des devils te bevrijden. En dat gebeurde toen. Dat moet met ons allen gebeuren, hoor, want dat is geen incidenteel geval. We zijn allemaal gevangenen van de duivel van nature. Ja, en we moeten van zijn heerschappij bevrijd worden. Dat is het werk van Christus. Daartoe is hij gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hier staat, kreupelen, blinden, armen, verminkten. Daartoe is Christus in geestelijke zin, want we zijn blind. We zien niet. We zien in de duisternis waarin we leven niet het licht wat in Gods woord Christus wordt genoemd. Christus is het licht der wereld. En als het licht gaat schijnen, moet de duisternis verdwijnen. Ja, dat gebeurt in de uren van de wedergeboorte. Want het volk wat in duisternis woont, zal een groot licht zien. Dat ziet op de wedergeboorte. En dat licht, we gaan nooit meer weg in je leven, hoewel Gods volk in vele duisternissen verkeert, als ze weer hun blik afwenden van Christus. De dagen der duisternis zullen vele zijn. En David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Daar moet je maar niet simpel over denken, over het leven des geloofs, want er is een leven vol strijd. Maar de overwinning is zeker. De overwinning is zeker, er staat de voorbidding van Christus garant voor. Er staat de offerande van Christus garant voor. Er staat zijn bloedstorting garant voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. En toen moest Petrus nog zijn meester verloochenen. Ja. Maar hij werd hersteld, is een naam. Gods volk wordt hersteld als ze in de zonde vallen. Maar ze leven er niet meer in. Daar ben je van bevrijd. Daar ben je voor eeuwig van bevrijd. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En van de straf voor eeuwig ontheven. Dat is echt een volkomen verlossing. Christus is een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zonde. Ja, daartoe is hij gekomen. De kreupelen, de blinden, de gevangenen, om de gevangenen vrijheid te schenken. En de blinden het gezicht, de armen het evangelie verkondigt. En de kreupelen doen huppelen van zielenvreugd. Dat is het werk van Christus. Maar mooi dan wezen, kinderen. Ja, u zegt, maar ik heb geen benen om te lopen. Dat is waar, hoor. Dat is echt waar, want we hebben alles verzondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Dat is waar. Maar hij komt tot u in het gewaad van zijn woord. Kom herwaarts tot mij. En dan geschiet het. Want op het woord van Christus, dat is irresistibel. Dat kan niemand wederstaan. Als Christus in je leven komt, is er geen vezel in je lijf die dat kan tegenhouden. Ja, wel tegenstrijden. Maar je moet het toch verliezen. Je moet het toch verliezen. Strijd om in te gaan, die strijd moet verliezen. Maar Christus heeft die strijd goed gestreden en ook de overwinning behaald. En daarom zegt een apostel Paulus dat Gods volk meer dan overwinnaar is in hem. Omdat je dat nooit meer verliest. Dat leven op die smalle weg, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur, hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Nou, in onze dagen staan er allemaal huurlingen op de preekstoel. Niet van God geroepen. En die proberen de mensen een beetje zoet te houden met een sociaal evangelie. Nou, dan word je leven nog door bedrogen. Daar waarschuwt de Heer Jezus ook voor. Heel dat Nieuwe Testament door. Moet maar lezen. En dat ga je ook ondervinden. Ja. En ook de discipelen. Ik zend u als schapen te midden der wolven. Dus dat is niet een leven op je gemak. Niet te leven in een luie stoel. Nee. Niet te leven aan het strand. Nee, 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 nee. Mag je dan niet naar het strand met de Heer Jezus? Ja. Petrus werd aan de strand van Tiberius. Werd hij hersteld in de genade. En hersteld is een ambtelijke bediening nadat hij de Heer Jezus had verloren. Ja. Nou, dat kun je goed wezen dan. Hè? Breng mij de vissen die gij gevangen hebt. En toen lagen ze al klaar op het kolenvuur die de Heer Jezus had bereid. Dat staat hier ook, hè? Want alle dingen zijn gereed. Nou, dat is ook de toegang naar het avondmaal. Als we hier avondmaal houden, dat is dessere tafel. Er zijn reeds alle dingen gereed, je hoeft niks mee te brengen. Ja, je moet wel bekeerd zijn hoor. Want de avondmaal is ingesteld voor Gods verzoende volk. Om zijn dood te gedenken en zijn dood te verkondigen. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Hoe is dat in uw leven, gemeente? Hoe is dat in uw leven, medeluisteraars? Het is zo stil geworden in onze dagen. Allemaal zien op de omstandigheden, dat doet het geloof niet. Nee. De discipelen werden er ook in geoefend, want toen ze in het scheepje waren met Christus. En toen kwam er een grote storm, net zoals bij het schip van Jona. En toen riepen die discipelen uit, heren, heren, wij vergaan, ziet u het niet? Hij zegt, hoe, heb gij geen geloof? En toen sprak hij tot de golven, zwijg stil. En toen werd er een spiegelgladde zee. En toen riepen ze in verwondering uit, wie is toch deze? Daar roept de zee en de winden hem gehoorzaam zijn. Dat is Christus, dat is de Zoon van God. En zo regeert hij nog, hoor, zo regeert hij nog. Oh, absolute waarheid. Want dan krijg ik Christus en al zijn weldaden. Kinderen, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al die weldaden zal u worden toegeworpen als je eerst het Koninkrijk van God bent binnengegaan. Daar is geen mensenwerk hoor, daar is geen mensenwerk. Want de Vader die trekt ze tot Christus. De Vader trekt ze, hij zal ze voeren met smeking en geween. En die de Vader mij gegeven heeft, die zullen tot mij komen en ik zal hem opwekken ten uiterste daar. Dat is de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte. Nou, je moet je eigenlijk niet blind staren op de wedergeboorte. Maar dit moet je gebed zijn in grote nood en dood. Net als die laatste, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. Aanhouden in het gebed. Al moest je je hele leven lang de Heer Jezus achterna roepen, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. En ik lees nergens in de Bijbel dat hij zo'n bidder heeft laten staan. Dat lees ik nergens. En draaide hij zich om en dan vroeg hij ook meestal nog wel, wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, de blinde zei, Heere, dat mijn ogen geopend worden. Of een kreupele of iemand van de duivel bezeten. Nou, die kon dat al niet meer bidden. Daarom met de Heer Jezus veel mensen van de duivel bevrijd. Want we zijn van nature door de duivel bezeten. Bezet! Dat is het. Bezet is bezet. Ja. En dan moeten we van verlost worden, van die heerschappij. En dat geschiet allemaal in die uren van de wedergeboorte. God heeft een wet gesteld om die voorwaardelijke mens met zijn ja maars aan een eind te brengen. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ingeluk die geloof. Dat is toch een heerlijke leer. Dat is toch een bevrijdende leer. Het is afsnijdend en bevrijdend. Ja. Dan kom je in een ruimte van een zee van eeuwige genade. En dan het laatste. De Heer zegt, hij beproeft het ook. Hè. Wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, wij zijn niet van die navolgers hoor. Kijk maar naar Jona. Die kreeg een beroep naar Nineveh. En toen stond er de volgende dag in de krant, declined. Heel geen zin in. Een knecht van God hoor, bekeerd. Dat laat wel een oorzaak, want het volk der Joden had zich nog niet tot God bekeerd. En hij zegt, zal het die heidenen dan de Joden, het verbondsvolk, voorgaan? Declined. Nou, toen kwam hij op de schip, want die loopplank die legt altijd uit. Hè? Dan kun je zomaar, hup, de zon schijnt en de loopplank legt uit. Ik heb het ook wel eens van een kandidaat was die toen nog. Ja, hij zegt, Wij gaan naar Canada. Zo. Ik zeg maar, hoe kom je tot die dingen? Want daar moet altijd ook een berg gods aan ten grondslag liggen. Dat begrijp je. Elke stap die we zetten. Dan kun je niet in eigen krachten doen. Dan kun je ook niet op eigen besluiten doen. Ja, heel de wereld emigreert. Ik zeg niet dat dat op zich fout is. Want de scheppingsopdracht, had de Heer gezegd, vervul de aarde en bebouw de aarde. En toen vergaderden zich samen in een zeker dal van Babylon. En daar bouwden ze een toren. Want ze wilden allemaal bij elkaar blijven. En die toren was natuurlijk pure afgoderij. Want ze wilden dan tot in de hemel klimmen om met God te spreken. Een mens wil als God zijn. Nou, dat heeft de Heer verstrooid. Daarom al die verschillende talen in deze wereld. Dat was al zo niet hoor. Spraken we allemaal hetzelfde. Maar niemand verstaat. En dat is ook geestelijk zo. Niemand verstaat elkaar weer. Hoewel Gods volk. Dat houdt de Heer in stand. Die vergadering van de uitverkorene gods. Nou, buiten de legerplaats. Kom, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Maar goed, die student. Ik zeg, vertel eens hoe je daartoe komt. Ja, hij zegt, het ging allemaal zo wonderlijk. En het sloot allemaal zo op elkaar aan. Toen dacht ik al, ik denk, het lijkt de loopplank van Jona wel. Want dat ging ook allemaal vanzelf. Hè? De boeking, en er was nog bruinplaats. En de loopplank lag uit. En de matrozen, die nodigden hem uit in het schip. En het schip voer uit in de haven. En toen die op zee was, toen werkte God een grote storm. Nou, golven zo hoog, kinderen. 20 meter hoog. Maar Jona lag in het vooronder te slapen. Hij vreesde niet. Hij was een Hebreër. Dan vrees je niet meer. Ja, Gods volk kan veel vrezen. Ik denk er goed om. Steren zijn aangezicht verbergt. Maar toen zegt die schipper, wat is uw hart slapende? En toen werd hij naar het dek geroepen. Nou, hij moest zijn eigen wel vasthouden. Want dan zat hij gelijk al overboord geslagen. En die matrozen maar roeien en roeien. Maar hij zegt, het is allemaal mijn schuld. Want de Heer had me geroepen naar Nineveh. Ik ben een Hebreër, ik vrees God. En werp mij overboord en de zee zal stilzwijgen. Nou, ze gingen doorroeien, want ze wilden dat niet doen. Ze wilden zich niet aan Jona's leven vergrijpen. Dat waren nog eerbare matrozen. Maar het werd steeds erger. Het werd steeds erger, kinderen. Die storm werd steeds erger en het schip dreigde te breken. Ja, Jona zegt, ik heb het gezegd. Hij sprong zelf niet overboord. Dat doen ze in onze dagen. Hè? Gaat er de brandstapel voorop, zeggen ze zelf. Om een zaak van nul en niks. Nee. En toen wierpen ze Jona overboord. En de Heere beschikte zo'n vis, die slokte Jona op. En toen kwam die in de buik van de vis tot het nog dan was geloos. Ik zal de Heere tempel weder aanschouwen. Weder aanschouwen. Nou, en de vis die werd door God bevolen. Geloof je dat eigenlijk wel? Of lees je het als een legende? Dat is echt gebeurd. Als Jona die vis had opgeslokt, al had dat in de Bijbel gestaan, had ik het toch geloofd. Je moet Gods woord geloven. Ja, moeten. Mens doet het niet. Daar is de wedergeboorte voor nodig. Maar dan geloof je, Gods woord ga je het niet begrijpen. Want de Heer laat zich nooit begrijpen hoor. Hoort en verstaat. Dan ga je het verstaan. Naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. En de Heer beval die vis om Jona uit te spoegen op het strand van Nineveh. En toen net hij daar gepredikt wat de Heer hem bevol had. Geen zelfverzonnen preek. Geen aangepaste preek omdat het heiden waren. Nou. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Dat was de preek van Jona. En wat gebeurt er? Die Ninevieten die geloofden de prediking van Jona. Ze geloofden aan God. Ze begonnen te geloven. En tot op de koning. Hij deed zijn koninklijke mantel uit. En hij bedekte zich met zak en as. En dat haalt de Heer Jezus ook aan het Nieuwe Testament. Als de fariseeën een teken begeren. Dit geslacht begeert een teken, maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. En op de prediking van Jona, de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Echt bekeren, man. Er is nog nooit zo'n grote geestelijke opwekking geweest. Ik heb er ook eens een boekje over geschreven. Jona, Soldier in God's Army. Kijk, Christus houdt de soldaten op na. Die gaan die goede strijders geloof strijden. Dan gaan ze ook wettig strijden. Maar Christus in de voorhoede. Christus die zegt nooit voorwaarts mars. Dat zegt hij nooit. Hij zegt altijd tot zijn jongeren Volg mij, ik ga u met mijn heilig voor. Er staat mooi op wacht hoor. Laat Christus in de voorhoede gaan. Wat je zegt, wat je doet, alles. Dat betreft alle dingen van het leven. Dat kost strijd, maar dat is dan een geloofstrijd. En zonder strijd geen overwinning. Die overwinning is al behaald door Christus en in hem zijn we meer dan overwinnaars. En nochtans, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Niet goed, dat heb Christus voor hem gedaan. Maar ik heb wel de goede strijd gestreden, de loop beëindigd. Het eind van zijn leven, voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal. En alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Dus dat is een leven in de liefde door het geloof. Aan deze zijde van het graf leven we door het geloof, niet door aanschouwen. En in de hemel wordt er niet meer geloofd. Daar is het enkel aanschouwen. Dan zult gij Christus zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zult gij God zien van aangezicht tot aangezicht. Ja. Verlang je daar niet naar dat hemelleven? Paulus wel hoor. Hij zegt, het is mij beter om bonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nuttiger om uwentwil. En daarom prediken we u Gods woord. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kost of hij ook hetgeen tot volmaking nodig is. Heb je het al overwogen? Demas had het niet gedaan. Die kwam halverwege tot het besluit om Paulus maar te verlaten. Want hij zag wel dat het hem alles ging kosten. Hij kon in de gevangenis geworpen worden. Nou, daar had hij geen zin in. En dan staat, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus, hij begon wel te bouwen, maar hij kon het niet volmaken. Want de Heere zegt, opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien hem beginnen te bespotten, zeggen dat deze mens heeft begonnen te bouwen. Ze bouwen kerken, church planting noemen ze dat. Nou, dat is allemaal godswerk. En de mens die denkt als God te zijn en die gaat dat allemaal doen. Paulus heeft alleen gepredikt. En de Heer heeft mensen bekeerd, dat was de gemeente van Christus. Zo werkt de Heer. Ja, of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te strijden, te slaan. Zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten. Degene die hem met 20.000 soldaten tegenkomt. Ja, zo staat het hier geschreven. In het kader van mensen heb je de kosten overrekend. Want dat kan je alles kosten. Vader, moeder, heel je familie keer je tegen in vijandschap. Je vrienden verlies je allemaal. Ja, nou dat is het waard hoor. Dat is het eeuwig waard. Denk er goed om. Tegenwoordig staat de mens centraal. Maar in het leven der genade staat God centraal. Dat is ook Gods werk hoor. Dat is zuiver Gods werk. De Heer maakt zijn volk afhankelijk van hem. Dus die koning die gaat ten strijde tegen een andere koning. Hij zegt, maar ja, hij heeft 20.000 man, ik heb 10.000 man. Dan zou ik wel eens kunnen verliezen. Als de Heer erin is, dan kan één man 1.000 man verslaan. Kijk maar naar Simpson. Met een ezelskinderbak heb ik 1.000 man geslagen. Gideon. 200.000 of 400.000 Midianieten. De Heer zegt, gij zult zelfs een enig man verslaan. En het gebeurde al zo. Dus de Heer heeft niet de veelheid van soldaten nodig om de overwinning te behalen. Jonathan trok uit met zijn wapendrager om een heel Filistijns leger te slaan. En we hebben het onlangs gehoord van de Kreti en de Pleti van David, de lijfwachten van David. Hoe ze als een enig man door die Filistijnse bende heen drongen. Ja, als God erin is. Eenmaal, maar God is de meerderheid. En dat zie je door heel Gods woord heen. De richters stonden vaak alleen. De profeten stonden vaak alleen. En de apostelen werden naar oost, west, zuid, noord uitgezonden. Die stonden ook dikwijls alleen. Hoewel, meestal wel 2 en 2 uitgezonden. Dus dat betekent, als de ene struikelt, kan de andere hem oprichten. En in onze dagen is dat zeker noodzakelijk. Hoewel, God is er niet aan gebonden. God is er niet aan gebonden. Nee, de Heer is nergens aan gebonden dan aan zijn eigen woord. De Heer is wel aan zijn eigen woord gebonden. En dat houdt hij de mensen voor zondag en zondag. Als hij tenminste onder een rechte prediking zit. Want die koning die dan zijn kost overrekend hebt, anderszins zendt hij zijn gezanden. En net zoals Jacob, die trad Esau tegemoet. En Esau, ja, die had hem eerst gedreigd om hem om het leven te brengen, omdat hij die eerstgeboorte zegen had gestolen. Maar dat was Esau zelf de schuldige van. Als hij tot Jacob zeide, geef mij dat rode daar. En daarmee verkocht hij zijn eerstgeboorte, want dat had Jacob eraan verbonden. Maar hoe het ook zij, alzo dan een iegelijk van u, zegt de Heer Jezus, dat verbindt hij eraan, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Als hij daar niet gewillig afstand van kan doen in het koninkrijk der hemelen en je bent getrouwd met hetgeen wat je hebt of wat je bent in deze wereld met een belangrijke positie, ja, dat moet je er allemaal aangeven. Mozes had een hele hoge positie aan het hof van Farao. Maar hij gaf het eraan. Hij vreesde het gebod des konings niet. Nee, liever met Gods volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd te genieten in de zonde te hebben. Net als Rut, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En waar gij sterft, daar sterf ik. Kijk, dat is het echte. Dat is die echte navolging. Dat is die echte broederschap, zusterschap. En dat kan wel rekken, maar niet breken. De liefde kan wel rekken, want de Heere die laat het touw ook wel eens vieren om je in het geloof te oefenen. En je af te brengen van al dat wettische, van al dat arme ik. Dat is allemaal wetticisme van de bovenste plank. Ja. Als de geest de overhand krijgt in je leven, dan heb je het er amper meer over. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Wat zit je toch te bazelen met je arme ik? Je bent er toch in Christus van verlost. En als je nou werkelijk bent die je bent, want we zijn van nature en ook in de weg der ontdekking, zijn we te goed om slecht te zijn en te best om verloren te gaan. Daar zit het nou altijd op vast. Een mens heeft zijn eigen maar in het centrum. Dat is echt een goddeloos leven. Die kan mijn discipel niet zijn als hij niet verlaat alles wat hij heeft, als de Heere dat erop aan laat komen. Dat betekent natuurlijk niet dat je natuurlijk dat letterlijk weer moet verstaan en als de Heere je een huisje gegeven hebt, dat je dat allemaal moet verkopen en aalmoes te geven. Ja, ja, dat is wel de roeping. Maar dat moet je niet zelf invullen. Nee, Petrus was ook getrouwd. En op een gegeven moment kwam die uitzending op de Pinksterdag. Petrus is wel een apostel der Joden gebleven, maar ze moesten uitgaan. Dat zegt hij ook zelf. Heren, we hebben alles verlaten. Wat zal ons geworden? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. U is gegeven om te zitten in 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ja, dan ben je in de dienst des Heren gesteld. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Dus de Heer zegt tot zijn discipelen, gij zijt het zout der aarde. En het zout is goed, zout bijt uit, zout reinigt. Dat moet de prediking zijn. Niet zo'n Klaas Vaak verhaal. Nee, er moet gesepareerd worden op het scherpst van de snede. Het onderscheid moet aan de dag gelegd worden tussen een schijngodsdienst en de ware godsdienst. Ja, in elke preek moet dat doorklinken. Christus was altijd aan het separeren. En toen hij in de synagoge dat aan de dag legde van die Syrofenicische vrouw en van Naaman de Syriër, toen werden de Joden zodanig geërgerd, die godsdienstige Joden zijn de Reuvelkerken, die werden zodanig geërgerd dat ze hem naar de stuiter sleepten om hem in de diepte te pletter te gooien. Dat is de godsdienst van vandaag, dat is de kerk van vandaag. Ik heb het bij levende lijven ondervonden. En als je nou de evangelie leest, en heel het woord trouwens, ze hebben Paulus, die hebben ze ook willen vermoorden. De Joden die hebben zelfs op een moment gezworen dat ze niet meer zouden eten totdat ze Paulus om het leven hadden gebracht. Ja, dat is het privilege van alles volk. Maar omdat er geen openbaar getuigenis meer gegeven wordt, iedereen zit in zijn klein hoekie. Ja, nou dat is niet het leven der genade. De Heere die leidt zijn volk op tot soldaten in zijn army. Absoluut waarheid. Ja, die strijden niet door middel van geweld, niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden, strijden ze onder de banier van koning Jezus. En als hij dan niet die heilige verontwaardiging kent, vanwege de van God vervloekte sodomie die ook de kerken heeft helemaal doorgekankerd, als hij daar geen heilige verontwaardiging over hebt en je kinderen allemaal nog wat zwijgen te doen, ben je geen discipel van Christus. Dus dat is heel eenvoudig. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het dan smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg. Ja, nou komt dan weer de separatie. Wie oren heeft om te horen, dat zijn geestelijke oren, dat zijn niet deze natuurlijke oren. Het geloof is door het gehoor, dat is door het geloofsoor. Dan ga je het opmerken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Die oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heb je zijn stem gehoord? Heb je zijn stem gehoord in het evangelie? Of wil je nog in het ijdele leven een beetje je eigen zaken behartigen? Laat God het doen. Laat God je zaken behartigen. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En al dat andere zal u worden toegeworpen wat de Heere nodig acht. Want dat oude leven. Ik hoorde eens een predikant, die kreeg een stem uit de hemel. Hij zegt, Simo, je moet je oude huis afbreken. Dus dat betekent je oude bestaan. Hij dacht eerst letterlijk ook dat hij zijn huis moet, maar zo wordt het niet bedoeld, nee. Je oude huis, dat is dat leven van die oude mens onder de wet. Dit doen en dat nalaten, alles bij elkaar stelen. Want een mens wordt geen dief omdat hij steelt. Hij steelt omdat hij een dief is. Dat is heel eenvoudig, hè? Hij doet overspel omdat hij een overspeler is. Ja. Hij misbruikt de naam des Heren omdat hij een godslasteraar is. Dat zijn we in Adam geworden. Tegen al Gods geboden gezondigd. Dus die wet moet in ons leven vervuld worden. En als je dat probeert door je eigen werken, dan ga je nog voor eeuwig verloren. Want Christus is gekomen niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En als plaatsbekleder voor de zijnen. Als middel aan van toepassing om die verworven gerechtigheid zijn volk te schenken. Om hen straks welkom te heten bij het Vaderhuis. Amen. Heren, mocht gij nog de naprediker zijn van het gepredikte woord. Want die het horen, die horen het. Wat de geest tot de gemeente zegt, hoort en verstaat. Dat we het mochten verstaan, niet begrijpen. Want ach, zolang het verstand er nog tussen zit, een mens begrijpt er niks van. Ook uw volk. En daar zijn ze wel eens verheugd over, omdat het een zaak des geloofs is. En ziende op u, dat gij ons in alles voorgaat, de grote werken Gods te vertellen. Vertel de heidenen mijn eer, dus Christus, opdat ze door het geloof in Christus voor eeuwig behouden zouden worden. Want die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Al zo lief heb gij de wereld gehad, dat gij uw enige geboren zoon gezonden hebt naar deze wereld. En alle die in hem geloven, die zullen het eeuwige leven beërven. Dat ware geloof, dat schenk gij als een gave. Het is uw gave nadat de zonden vergeven zijn, niet van tevoren. En dat is het wonder. En dan gaat het straks het geloof over in aanschouw. Heren, dat we met die dingen vervuld zouden zijn, opdat onze wandel in de hemel zij, door het geloof, in geestelijke zin. Gedenk de meeluisteraars. Heren, dat er nog een ontwaken mag gevonden worden. Het wordt bij een mens niet gevonden, maar schenk het nog. Zoals de Ninevieten tot bekering zijn gekomen, zo moeten we allemaal bekeerd worden. En ook uw volk zal zich in de bekering der Ninevieten, der heidenen, verblijden. Want het ziet op de volheid, zoals Simeon het zegt, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. Oh, gedenk dan aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want deze wereld en van nature ons eigen hart is vol van duistere moorspelonken. Kom er nog aan te pas, kom er haastig aan te pas, Heere. Het loopt over uw eer en over uw naam, om Jezus willen. Amen. Gemeente nog zingen van het 8e vers, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer. Daar ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik die bij u als vreemdeling verkeer en hier gelijk mijn vaders woon. En wat er verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 39.
Amen.
Nederlands heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.